Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
Hallo allemaal. Welkom.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brandstof, de podcast. Nou, vandaag staat er weer een leuk gesprek op de planning. We gaan echt even in deze aflevering next level down the rabbit hole. Dus be prepared voor echt een mega diep gesprek over de polariteit in onze wereld. En waarom die hier zijn, toch gewoon?
Jazeker.
Nou ja, ik denk dat de meesten van ons wel eens gehoord hebben van yin of yang. Sommige mensen noemen dat ook wel een duale of polaire wereld. Iets is goed of slecht. Het is eb of vloed, warm of koud. Er is voorspoed of tegenslag. En nou, zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. Zelfs in de Bijbel wordt er op een symbolische wijze verwezen naar hemel en aarde. Licht en duisternis, dag en nacht. Adam en Eva natuurlijk. En toch stellen sommige mensen, waaronder onze gastspreker van vandaag, dat door in te zien dat deze tegengestelde krachten bij elkaar horen, onze waarneming en gedachtenwereld op alles verandert. Ik denk eigenlijk dat we dat kunnen zien als een groter geheel waarin we zowel de positieve als de negatieve kant van iets kunnen zien. Dus het is niet langer dit of dat, maar dit en dat. Het is dus niet ja of nee, maar nou ja, goed. Eigenlijk de acceptatie van beide polen. Inzien dat beide polen functioneel zijn en dat alles met elkaar verbonden is. Nou, en hier gaan we dus vandaag over in gesprek met Tijn Tauber.
Nou, misschien ken je Tijn nog van de band Lois Lane. Mm-hmm. Misschien ook niet, maar dan je ouders wel. En na een super succesvolle carrière legde hij zich eigenlijk toe op zijn eigen bewustzijnsontwikkeling. En sindsdien geeft hij trainingen aan onder andere bijvoorbeeld de Amsterdamse politie. De landmacht, rechters, maar ook bezoekers van Lowlands. Ja, nu even niet. Maar daarnaast geeft hij ook 7 boeken. En misschien ken je ze wel. De bekendste zijn in ieder geval Spoedcursus Verlichting en Timebender. Maar eigenlijk is de rode draad in alles wat hij doet om mensen te herinneren aan hun diepste oorsprong. En biedt hij inzichten en oefeningen die mensen terugbrengen naar een oorspronkelijke natuur van licht, liefde en overvloed.
Ja.
Nou, Tijn, welkom bij ons.
Dankjewel.
Studio. Heel leuk dat je er bent. Een hele mooie intro. En om maar even een bruggetje te maken. Je was muzikant en daarna kwam er, of tegelijkertijd kwam er een soort bewustzijnsontwikkeling. Kun je daar eens iets meer over vertellen hoe dat voor jou was, hoe dat ging?
Ja, ik ben vanaf mijn 14e speel ik al aan allemaal bandjes, zeg maar. Ik heb in allerlei punkbands gezeten, heel veel herrie gemaakt. En mijn laatste band was Lois Lane. Ik was 24, denk ik. Nee. 22, denk ik, toen ik Monique ontmoette, Monique Kleeman. Zij deed auditie bij mijn band op dat moment. Ik was toen de zanger en we zochten een achtergrondkoortje. En ik weet nog dat ik Monique voor het eerst zag, een meisje uit Buitenveld, het heel keurig. En die kwam dus aanbellen in ons kraakband, waar wij dus heel veel harde muziek aan het maken waren. En ze was heel schuchter en heel verlegen. En het is maar goed dat we het hebben opgenomen, want we hoorden haar helemaal niet zingen. Maar ja, het was ook omdat onze gitaren zo hard stonden natuurlijk. Maar toen s'avonds, toen zat ik te luisteren, ik moest heel goed door alles heen luisteren. Ik dacht, jezus, wat een mooie stem. Dus toen hebben we haar aangenomen en van lieverlee kregen wij ook een relatie. En zo ontstond langzamerhand Lois Lane. En we hebben dat zo'n 5 jaar gedaan, denk ik. Het was heel succesvol. We hadden een fantastisch platencontract. We deden mee aan de Grote Prijs van Nederland. De titelsong voor de film van Dick Maas, Amsterdam, geschreven. We gingen toeren met Prince. Nou ja, echt een jongensdroom die uitkwam. En Monique en ik hadden ook een hele fijne relatie. Maar er kwam een moment, en ik was toen 27, dus ik was toen al ruim 10 jaar bezig met popmuziek. En met feesten, uitgaan, drugs, drank, rock'n'roll. Je kent het hele circus, wat zeker in die tijd ook best wel heftig was. Ook met speed en dat soort drugs. Dat ik echt een moment had van, later ben ik dat het Henny Vrienden moment gaan noemen. Van, is dit nou alles? Dat gevoel van, ja, nou is mijn droom uitgekomen, maar eigenlijk ben ik nog steeds niet echt gelukkig. Ik merkte dat omdat ik steeds aan het jagen was en nooit gewoon kon genieten van, wauw, wat fijn, mijn leven is fijn. We hebben een weer een hit. Dat gaat allemaal goed. Maar ik bleef maar jagen en naar iets nieuws weer streven. En dat baarde me wel zorgen. Ik dacht van, ja, als ik nu nog niet gelukkig ben, wanneer dan wel? En wat is geluk dan? Dus nou, die vragen begon ik te stellen. En toen een vriend van mij, die was toen net begonnen met meditatie. En die zei van, ja, weet je Tijn, je moet ophouden met de hele tijd buiten jezelf te kijken. Je moet eens een keer naar binnen kijken, want daar zit echt geluk. Nou ja, dat made sense natuurlijk. Dus toen ben ik met hem meegegaan naar een meditatiecentrum op de Haarlemmerdijk. En eigenlijk al bij de eerste meditatie had ik zo'n glimp van, oh ja, dit is het natuurlijk. En dat was echt een moment van thuiskomen bij mezelf. Zo van, oh ja, diep van binnen is er natuurlijk gewoon nog steeds liefde. Is er nog steeds rust, is er nog steeds geluk. Hè? Het was echt alsof ik even in het oog van de orkaan terecht kwam. En het was niet zo dat mijn gedachten helemaal weg waren of zo. Maar ik vond een plek waar ik even los was van die gedachten. En dat was echt een, ja, echt een revelatie, maar ook een heerlijk gevoel gewoon.
Ja.
En nou ja, toen ben ik naar huis gegaan en ik vertelde aan Monique, waarschijnlijk heel onbeholpen, want ik had geen idee eigenlijk wat ik had meegemaakt, maar van jeetje, joh, ik heb zoiets moois ervaren. Ik heb echt zin om hier even dieper op door te gaan. En ik had aan de vrouw die mij les gaf gevraagd van, nou ja, als ik hier meer mee wil doen, wat moet ik dan doen? Ze zei, nou ja, dan moet je eigenlijk een discipline moet je gaan aanhouden, want anders dan, je moet sowieso een maand lang moet je dit echt even gaan doen. Dus morgens en 's avonds en sta dan vroeg op. Het liefst om 4 uur, zei ze. Want dat is echt de tijd, hè, dat de yogi's opstaan en mediteren. En leef een tijdje clean. Want het is heel moeilijk om tot verstilling en nou ja, heelheid en zo te komen als je ondertussen ook nog bloot en drinkt en veel vlees eet en uitgaat en dus en tv kijkt. En nou ja, dus ik had zo'n lijstje gemaakt van oké, geen tv, geen, niet meer blowen, niet meer, geen vlees, geen seks. Zei ze ook van, zei, dit hoef je niet de rest van je leven te doen, maar probeer dat dus gewoon een maand, zodat je ook even loskomt van die hunkering. Eigenlijk alles wat je buiten jezelf trekt, en of dat nou suiker is, of drugs, of tv, of hippe schoenen, of seks. Dat kan alles. Succes. Mm-hmm. Probeer dat even een maand niet te doen. Gewoon even afkicken. Nou, dus dat heb ik gedaan. En in die maand had ik weer van dat soort mooie ervaringen. Dat is van, wauw, dit is echt te gek dit. Dus na die maand zei ik tegen Monique van, vind je het goed als ik dat nog 1 maand doe? Want ze is nou, zoveel mooie ervaringen. En oké. En dat ging zo door en dat ging zo door. En uiteindelijk een jaar later, dus we waren inmiddels 12 maanden verder, toen zei ze, en het was nog heel laat eigenlijk, van joh, weet je, ik wil gewoon dat je een keuze maakt nu van, ik wil geen monnik in huis, ik wil gewoon een man. En dus wat ga je doen? En nou ja, toen moest ik een keuze maken en toen heb ik gekozen en dat wist ik eigenlijk wel. Eigenlijk was het geen keuze, want ik voelde aan alles, dit is mijn pad. Mm-hmm. Maar dat was wel heel heftig, want inmiddels waren we dus heel succesvol en we hadden een fanclub en een management en een platenmaatschappij en de band zelf. En ik had natuurlijk een relatie met Monique. Mm. Ik was heel goed bevriend met haar zus, Suzanne en hun familie. En eigenlijk werd mij dus gezegd, en nou ja, dat voelde ik zelf ook wel, van je moet nu een keuze maken. En ja, dus dat was wel echt een scheiding op heel veel fronten, echt een breuk.
Wow, yeah.
Ja. En, maar goed, grappig genoeg, door zo'n keuze te maken, kom je ook wel heel sterk te staan. Want je weet ook wat je ervoor opgeeft. Ja. Namelijk eigenlijk alles. Mijn carrière, mijn relatie, mijn zekerheid, mijn droom.
Ja, je geeft wel door zo'n keuze te maken een heel helder signaal af naar jezelf, het universum, whatever.
Precies.
Van,
ja.
Oké, let's go.
Let's go.
Ja.
Ja.
Wauw.
Ja, dat en toen heb ik eigenlijk de eerste 2 jaar daarna heb ik gewoon, ik kon leven op de royalties, want ik was de schrijver van de liedjes. Dus ik had My Best Friend bijvoorbeeld was een grote hit geworden. Nou ja, Amsterdam sowieso. Dus ik kon toen 2 jaar lang gewoon eigenlijk een beetje freewheelen. En ben toen best wel veel naar India gegaan om daar yogis te ontmoeten. Er was natuurlijk geen internet nog. Het was, en meditatie was ook niet hip of zo, zoals nu. Hè. Boeddha is de nieuwe tuinkabouter geworden. Nou, dat was toen, was toen echt niet het geval. Dus ik moest het echt bij de bron gaan halen. Ik moest echt naar India. Maar dat was ook heel mooi, want daardoor ga je toch ook echt de diepte in. En dan zit je gewoon een maand lang zit je in zo'n ashram. En elke ochtend om 4 uur op. En nou ja, helemaal in de discipline van hoe zij dat daar doen. En, maar ik bleef wel gewoon in Amsterdam wonen. Ik had ook sterk het gevoel van ja, ik kan wel nu in India op een berg gaan zitten en daar een beetje verlicht gaan lopen zijn. Maar eigenlijk is het veel interessanter om te kijken of ik hier in Nederland die yogi
kan integreren.
Technieken en zo. Ja, het kan integreren in dit leven. Want wij hebben het hier. Wij spreken harder nodig dan zij daar. Weet je? Als je midden in hartje Amsterdam in het midden kan blijven, in het oog van de orkaan, liefdevol en gecenterd, dan. Dan doe je iets goed. En daarmee kan ik misschien ook anderen helpen. Dus dat was mijn streven. Nou ja, goed. En uiteindelijk heeft dat 14 jaar geduurd. Dus dat is best lang. Ik heb 14 jaar heb ik dus zo geleefd, zoals ik net beschrijf. 4 uur op, celibatair, vegetarisch enzovoort. En het is niet zo dat ik dat alleen maar heb gedaan. Want na 2 jaar was het geld op. En toen ben ik erover gaan schrijven. En toen kwam ik terecht bij een tijdschrift. Dat heet Ode. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat heet nu De Optimist. En dat was eigenlijk een soort van voorloper van heel veel bladen. Zoals Happiness en Yoga Magazine en zo. En nou ja, dus ik ben gaan schrijven over mijn, wat ik dan innerlijk avontuur noemde. Eerst columns, maar toen ook artikelen. En uiteindelijk ben ik heel veel mensen gaan interviewen. En dat gaf me weer een mogelijkheid om eigenlijk de hele wereld over te reizen. Mm. En ook heel veel westerlingen te bevragen. Dus niet alleen haalde ik mijn kennis uit het oosten, maar ook nou ja, psychologen, sociologen, futurologen, shamanen. Die allemaal op hun manier bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling. Ja. Dus mijn scala werd heel breed. En ja. Ja, en na die 14... Nou goed, ja, laat ik hier even stoppen, want anders ga ik mijn hele doop zijn.
Nou, het is wel super echt helemaal oké. Okay.
Ja.
Want je hebt wel... Er was dus wel een bepaalde interesse vanuit jou om echt verschillende mensen te spreken om meer inzicht te krijgen. Of hoe is dat gegaan?
Ja, nou ja, wat ik merkte was dat hoe mooi die yogi-technieken ook zijn. Want nou ja, wat je daar leert eigenlijk is het licht in jezelf weer te vinden. En mijn contact met wat ik God ben gaan noemen, of Source, is volledig aangegaan. Dus ik voel eigenlijk ook nu altijd een soort lijntje. Ik voel altijd die liefde, ik voel altijd die heelheid. En dat geeft een ongelooflijk rustig en gecentreerd gevoel. Van, al zou alles fout gaan, weet je, al zou mijn lichaam nu uit elkaar vallen, dan nog is het goed.
Ja.
Maar wat ik miste in de yogi's, in hun kennis eigenlijk, is dat zij nauwelijks met de schaduw omgaan. Weet je, als je aan hun vraagt van, joh, maar oké, ik zit nu wel heel lekker in dat licht en alles is hier goed, hè, in de eenheid.
Bliss. Op die berg inderdaad.
Maar ja, weet je, ik woon wel midden in Amsterdam en daar is niet altijd alles goed. Nee. Daar heb je wel heel erg te maken, en zij natuurlijk ook hoor, met dualiteit en schaduw en onhebbelijkheid en angst en verdriet en teleurstelling en verraad en noem het allemaal maar op. Dus ik vroeg dan van, hoe gaan jullie daarmee om? En hoe gaan jullie om met jeugdtrauma's bijvoorbeeld? Wat doe je daarmee? Mm. En dan was meestal het antwoord, ah joh, just detach. Yeah. Of give it to God.
Yeah.
Weet je wel? En ik dacht, ja, give it to God. Ik bedoel, maar heb ik nu niet eigenlijk een soort van hele mooie spirituele truc gevonden om er bovenuit te gaan en het te ontwijken? Bypassing. Een soort wat ze tegenwoordig een bypass noemen.
Ja.
Dus ik was daar niet tevreden over. En toen merkte ik dat ik in het Westen veel meer mensen vond die zich wel daarmee bezig hielden. Dus bijvoorbeeld psychologen, maar ook het shamanisme. Ik heb vooral de afgelopen jaren ook redelijk veel ayahuasca-ceremonies gedaan. Ik ben ook naar Colombia gegaan om daar shamanen te ontmoeten. En dan ga je echt de darkness in. Mm-hmm. En dat hoort er ook bij. Weet je, als je een heel mens wil worden, dan, nou ja, dus het licht moet inderdaad aan. Dat is heel belangrijk. Maar je moet ook wel om leren gaan met dat wat niet licht is.
Ja.
Ja.
En dat heb ik dus vooral juist in het Westen. En dat bracht voor mij integratie eigenlijk.
Ja. Mooi. Ook wel herkenbaar, hè?
Heel herkenbaar.
Als ik kijk naar wat wij nu doen met de podcast, dat we, we gaan nog niet de hele wereld over. Nog niet. Nee, maar echt het integreren van verschillende invalshoeken. En wat mij betreft er is ook niet één waarheid. Maar zal ik toch altijd wel op zoek blijven checken bij mezelf van... oké, blijf ik openstaan voor andere dingen? En het is niet... Nou ja, waar we het in de intro ook over hadden. Het is niet het een of het ander. Maar het is alles bij elkaar. Dus dat is wel mooi.
En het leven is ook gewoon een ontwikkeling. Ik vind dat ook juist heel mooi. Ik wantrouw mensen en ook mezelf... als ik denk de waarheid te hebben.
Ja, ja.
Weet je, want... dan zit je toch meestal in de mind. De mind wil namelijk de waarheid.
Ja, en die snappen wil alles begrijpen.
Controle.
Controle. En ik merk juist in het niet weten... als ik in het niet weten kan zitten... dan kom ik in een gebied buiten de mind. En gek genoeg weet ik het dan.
Ja.
Of tenminste, dan kom je in contact met een groter weten.
Een ander weten.
Alleen dat weten kun je vaak weer niet in woorden gieten. Want als je dat dan weer gaat proberen... ja, dan ga je elkaar weer met de waarheid om de oren slaan. Hij heet God. Nee, hij heet Allah. Of daar gaat het natuurlijk helemaal niet om.
Nee. Ja. Nee. Ja. Mooi. En wat je zei net al iets over... iets over dualiteit. In ieder geval over de shadows. En daar hebben we natuurlijk ook al een keer een aflevering over opgenomen. Maar dat is ook waar deze aflevering... eigenlijk natuurlijk ook hoe we hem wilden insteken... het licht en het donker.
Ja.
Kun jij eens voor onze luisteraars... polariteit, dualiteit... we hebben het daar wel wat vaker over... maar kun jij eens onze luisteraars meegeven... wat daarmee bedoeld wordt?
Ja. Je zou kunnen zeggen... jullie zeiden het al heel mooi... dat je veel meer vanuit en gaat denken... in plaats van of. We hebben heel sterk de neiging... om zeg maar in de spirituele wereld om heel erg in de eenheid te willen verkeren. Mm-hmm. Mensen die zich niet bezighouden met bewustzijnsontwikkeling, of in ieder geval niet bewust daarmee bezig zijn, zitten vaak volledig vast in de dualiteit, om het even zo te zeggen. En dat zijn twee realiteiten die allebei waar zijn. Dus er is een duale werkelijkheid waarin we zitten. Goed, slecht, Ajax, Feyenoord, Hindoes, moslims, Trump, Biden, noem het maar op. Eigenlijk de hele wereld bestaat uit tegenstellingen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En als je naar je mind gaat kijken, hoe je mind werkt, dan is dat ook dualistisch van aard. De mind werkt met tegenstellingen. Daarom... als je dus je identificeert met je mind, met je gedachten, met je programmeringen, dan heb je dus ook een heel onrustig leven, wat veel mensen dus ook hebben. Want je wordt eigenlijk de hele tijd heen en weer geslingerd tussen die uitersten. En daar komen ook weer allerlei emoties uit voort, zoals angst, onzekerheid, wat moet ik nou precies? Dus dat is één realiteit. En die realiteit, daar leef ik ook mee. Het is niet zo, omdat ik nu mediteer, dat ik alleen maar in de eenheid zit. Maar wat wel belangrijk is, is om balans aan te brengen daarin. Dus dat je, we wonen in een duale wereld van tegenstellingen, van conflicten. En in deze tijd merken we dat enorm. Weet je? Dus dat het is meer dan ooit, denk ik, dat een gepolariseerde samenleving is. En dat is oké, dat hoort nou eenmaal bij planeet Aarde. Uh-huh. That's what we signed up for. Daarom zijn we hier, om daar op een of andere manier mee om te leren gaan. Maar je kunt er denk ik alleen maar mee omgaan als je balans aanbrengt. Dus ook af en toe helemaal in de heelheid bent. En weer voelt van oké, in het grote plaatje is alles goed.
Uh-huh.
Dus weet je, inderdaad... wat ik net zei, al zou ik mijn lichaam verlaten... of al zouden verschrikkelijke dingen gebeuren... dan nog op het niveau van spirit ben ik heel. En klopt het ook? Weet je, dit verhaal klopt.
Ja.
En dus dat is eigenlijk wat ik probeer. Dus niet om de dualiteit te ontkennen... want dat is wat je in de spirituele wereld wel vaak ziet. Dat is die spiritual bypass. Ja. Of de mensen zeggen van je bent zweverig, je bent onbereikbaar.
Ja.
En dat is ook zo. Het is eigenlijk een soort ontkenning van een aspect van jezelf.
Ja.
En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij mensen... viervoudige wezens zijn. In die zin dat je bent een biologisch wezen, een fysiek wezen. Je bent een mentaal, conceptueel, denkend wezen. Je bent een emotioneel, voelend wezen. En je bent een spiritueel wezen. En de meeste mensen ervaren eigenlijk alleen die onderste drie. Dus de identificatie met ons lichaam, met onze huidskleur, met hoe zie ik eruit, ben ik jong of oud, dit is... met onze concepten, dus welke religie, welke filosofie, je conditionering, je programmeringen en alle emoties die daar dan uit voortkomen. En dus als je met die drie aspecten of intelligenties, dus ook de fysieke intelligentie, mentale, of IQ, EQ en SQ. Maar als je dus met die onderste drie, om maar even zo te zeggen, sterk identificeert, dan zit je dus heel erg in die dualiteit.
Ja.
En dus ook in angst.
Ja.
Want je kunt je lichaam verliezen, je denkbeelden kunnen worden aangevallen. Nou ja, als je identificeert met je emoties, ben je helemaal all over the place. En nogmaals, dat is niet verkeerd. Alleen het moet gebalanceerd worden met SQ. Die spirituele intelligentie. En dat is ook de reden, denk ik, waarom steeds meer mensen nu gaan mediteren. Of zich met yoga bezighouden. Omdat ze voelen van, oké, de hele tijd in die dualiteit zitten. Werkt voor mij niet, maar het werkt ook voor de wereld niet. Want daar komen al die conflicten uit voort.
Ja, het werkt op individueel, maar ook op collectief vlak.
Nee.
Ja,
en ook wel, want ik denk dat voor mezelf, als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk, dan is ik heb dit ook ervaren dat ik heel erg in die dualiteit zat. En er kwam een soort van natuurlijk iets in mij naar boven die behoefte had aan die stilte. En ik denk dat dat dan toch iets, een bepaald weet in mij was van oké, daar moet ik naartoe. Want als ik daar ben, dan voel ik waarschijnlijk alles voor wat het is.
Ja.
En dat is dan weer zo moeilijk uit te leggen in woorden.
Ja.
Ja.
Ja, het is een ander gebied eigenlijk wat je betreedt.
Ja.
En jij bent yogalerares ook.
Ja.
Dus je waarschijnlijk daardoor ook ben je met meditatie in aanraking gekomen. En,
ja.
Ja, precies.
Ja.
Dan merk je inderdaad dat dat een gebied is wat heel voelbaar is, maar wat moeilijk in woorden vaak te vangen is.
Ja. Ja.
En, maar het is wel wat we zijn ten diepste. Weet je, we zijn. Ik vind het heel mooi, er is een mooie uitspraak van Pierre Teilhard de Chardin. Dat is een monnik en die zei ooit van we are not human beings having a spiritual experience, but we are spirits having a human experience.
Ja,
en dat is voor mij echt de essentie van je bent een spirit en die is al heel, die is verlicht, die is prachtig.
Ja.
En die spirit die komt dus in op aarde, hè, in zo'n fysiek lichaam. En moet dan op een of andere manier chocola maken zien te dealen met, nou ja, hè, de uitdagingen hier. Dus al die mentale concepten, die programmeringen, die conditioneringen waar je in terechtkomt. Hè, dat hele ego-verhaal. Alle emoties die daaruit voortkomen. En het gewoon om leren gaan ook met een fysieke realiteit.
Ja.
En het punt is een beetje dat op het moment dat je incarneert als spirit, en je denkt als je daarboven zit van oké, dat varkentje gaan we even wassen, weet je, kom erop.
Maar dan zit je in wegherinnering.
Ja, wegherinnering,
jammer.
Alles kwijt.
Ja.
En dat is waar bewustwording over gaat, van oh ja, ik ben die spirit. En maar op het moment dat je dat weer herinnert, dat is echt zo echt een sleutelwoord in mijn leven, herinnering.
Ja.
Als je het je weer herinnert, het is dus niet moeilijk, want het is al wie je bent. Je hoeft het alleen maar te herinneren.
Ja.
Dan valt dat kwartje en dan denk je van, oh, oké. Maar dat betekent dus niet, nou, nu ben ik van mijn lichaam af, nu ben ik van mijn emoties. Nee, maar dan begint het eigenlijk pas. Alleen je uitgangspunt is heel anders. Je bent niet je emoties. Je bent niet een fysiek wezen wat gaat proberen spiritueel te worden. Je bent al lang spiritueel. Je bent al lang goed. Je bent te lang heel, alles is perfect.
Ja.
Kan niet beter. En je moet op een of andere manier omleren gaan met de shadow, de dark side.
Je bent toch aards op dit moment.
Je familie.
Ja.
Zoals ze zeggen van, if you think you're enlightened, spend the weekend with your family, weet je wel.
Dit is echt zo waar, ja. Dat is echt zo.
Maar, en wat ik me dan ook afvraag, want ik dit voelt voor mij ook echt zo, dat het zo is. En nou ja, goed, dat is dan ook wel voor mij, dat resoneert heel erg. En tegelijkertijd waar ik wel eens dan over nadenk, is dan, oké, maar waarom hebben we dat dan? Waarom zouden we dan, voordat we reïncarneren, denken, ja, we gaan op deze wereld, gaan we dit allemaal beleven?
Wat
heb jij daar een bepaald idee bij?
Ja, ik heb er wel een idee bij, maar dat is best wel een far-out idee. En mijn boek Timebender gaat er helemaal over. Ik denk dat, dan ga ik het even heel groot maken, heel kosmisch, zeg maar. Wat ik begrijp, is dat er wij zijn deel van een universum, van een kosmos, zeg maar. En er zijn allerlei frequentiegebieden, allerlei dimensies. We zijn niet alleen, weet je wel. Mm-hmm. We denken soms wel eens van, nou, we zijn het meest intelligente soort op aarde. Maar ja, planeten en densities die een stuk verder zijn in hun ontwikkeling. En de laatste jaren met name ben ik daar veel meer mee in aanraking gekomen. Eigenlijk in de spirituele wereld is het vooral, nou ja, Source en jij. Maar er zit natuurlijk van alles en nog wat tussen. En de laatste jaren heb ik die verschillende ook planeten en sterrenrassen en zo steeds beter leren kennen. En die dualiteit die speelt zich eigenlijk nog steeds op al die gebieden af, al is het subtieler. Hmm. En wat ik heb begrepen, en dat vond ik best ontluisterend toen ik dat voor het eerst hoorde, is dat de aarde waar wij dus nu wonen, ik dacht, ik ben best wel een ent al in mijn spirituele ontwikkeling. Dit is gewoon het
Level 1.
Dit is level 1. En ze zeggen ook van, dit is echt het afvoerputje van het universum. Donkerder dan dit wordt het niet. Het is best wel ontluisterend om je dat te realiseren. En tegelijkertijd is het grappige daar ook weer van, dat dus donkerder wordt het niet, het is level 1. Maar je kunt het ook omdraaien, je kunt ook zeggen, dit is de universiteit. Dit is het allerhoogste niveau. Zielen die hier naartoe komen, die het lef hebben, de moed hebben om hier naartoe te komen. Moedig, dat is heel moedig. Ja. Want weet je wel, dit is echt je mouwen opstropen, want donkerder wordt het inderdaad niet. En nou ja, dat zien we in deze tijd, zien we dat heel erg. En wat ik begrijp, en dat is eigenlijk heel interessant, is dat de kosmische problemen, zeg maar, die er zijn ontstaan door dualiteit, want dat is nou eenmaal eigenlijk de law of the universe. Elk universum heeft zo zijn eigen uitdaging. En het universum waarin wij zitten heeft een aantal grondthema's. En dat is dus dualiteit, maar dat is ook vrije wil bijvoorbeeld. Dat zijn een aantal van die grondthema's. Wij hebben ons opgegeven, volunteerd. Hoe zeg je dat? Volunteer?
Ja, vrijwillig
opgegeven. Om dus naar die allerdonkerste plek toe te gaan. Om in onszelf die dualiteit op te lossen. Om dus de schaduw volledig te omarmen. Want dat is dan de oplossing. Hè? Dus dat je realiseert van oké, zolang ik buiten mezelf die schaduw blijf projecteren. Ja. Dat is wat de hele tijd gebeurt.
Dat is de manifestatie die we zien in de wereld.
Exact. Ja, ja, ja. We zien dat wat we niet in onszelf kunnen zien manifesteert zich buiten ons. Ja. En zolang we daartegen blijven vechten,
Blijft het bestaan.
En veroordelen.
Blijft het bestaan,
en
veroordelen enzovoort. En dus wat wij te leren hebben is om die schaduw te omarmen in onszelf. En dat heet compassie.
Dat is heel mooi. Nee, ja, niet eens een vraag, maar meer een gevoel, zeg maar. Kijk, ik vraag dit nu aan jou. En als het dan gaat over herinneren, want jullie weten dat natuurlijk niet en de luisteraars ook niet, maar in heel jouw verhaal heb ik gewoon de hele tijd kippenvel. Ja. Ja. Dat is voor mij zo'n teken. Als iets klopt voor mij, dat ik dan kippenvel krijg.
Ja, ja, dat heb ik ook.
En dat, als het dan gaat over herinneren, want ik heb Time Banner nog niet gelezen. Annemijn was helemaal lyrisch, maar misschien mag ik hem lenen.
Ja,
maar dus ik wist dit, nou ja, wel een beetje van Annemijn. Ja. Maar en dan merk ik gewoon aan mezelf als het er gaat om herinneren, die kippenvel.
Ja, dat timebender heeft dat effect op mensen. Ja. Een soort van, oké, nu snap ik het. Ja. De kwartjes
voor mij
vallen.
Was het echt inderdaad een kwartje. Ik dacht echt van,
makes sense.
Finally, nu begrijp ik heel veel dingen opeens pas. Het enige wat ik soms nog lastig vind om te begrijpen, want wat ik heb begrepen uit timebender is dat, nou ja, dat misschien zeg ik het niet goed hoor, maar kan jij het beter uitleggen? Maar dat we hier met elkaar iets aan het oplossen zijn. En dat is heel belangrijk voor de rest van de kosmos waar wij in zitten.
Ja.
En ja, kan je daar iets over vertellen? Want dat heeft te maken met bepaalde codes, toch?
Ja, inderdaad. Even kijken hoe ik dat ook simpel uitleg. deze planeet, alle kosmische problemen komen voort uit dualiteit, zeg maar. En dat de sterrenrassen zijn blijkbaar dus op een gegeven moment bij elkaar gegaan en zeggen van jongens, we moeten dit oplossen voordat we weer nog een planeet opblazen. Want er zijn meerdere experimenten gedaan om een plek te creëren waar geen dualiteit is. Om te kijken of er een ras gemaakt kon worden wat daar buiten leefde. Wat in de heelheid leefde en zich dus niet bewust was van die dualiteit. Nou, en dat is dus een aantal keer is dat misgegaan. En wij zijn blijkbaar het derde experiment, de aarde. Waarin de mens, gecreëerd is, zeg maar, gezaaid is. Het is ook zo'n bizar idee eigenlijk.
Echt een ras gezaaid
zijn. Dus om de conflicten op te lossen. En wij zijn, wat zij noemen, het vredesverdrag. En wij zijn gecreëerd uit het DNA van heel veel verschillende sterrenrassen. Eigenlijk vanuit het idee van, oké, er zit reptiliaans, pleiadiaans, Orion, van alles en nog wat zit in ons. Als die gasten op die planeet het voor elkaar krijgen met al dat DNA om de heelheid te herstellen, dan komen er codes vrij die voor het hele universum van nut zijn om de heelheid weer te gaan ervaren. Het is een soort, ze noemen het ook bijna een lied wat uit ons vrijkomt. Weet je, echt freedom and love, maar echt. En niet vanuit een soort concept, want als mensen, als zielenwezens in 8D zitten, dan zitten ze vanzelf wel behoorlijk in de heelheid. Maar wij, als wij hier heelheid kunnen creëren in zo'n verdichte en zo'n gepolariseerde atmosfeer, dan weten wij echt tot op het diepst van ons wezen wat onvoorwaardelijke liefde is. Mm. Wij zijn echt ervaringsdeskundigen. Ja. Als wij het hier kunnen, dan, nou ja, weet je. Dus wij zijn de promise. Wij zijn de promise of the universe. En het schijnt dus ook zo te zijn dat alle sterrenrassen, ik zeg wel eens gewoon met een bak popcorn op dit moment aan het kijken zijn. Gaat het ze dit keer lukken? Dat hoor je de hele tijd. Ja. Dus echt alle ogen zijn dus op ons gericht op dit moment. Van gaat het ze lukken om die dualiteit te overstijgen?
En wat denk jij?
Nou ja.
Of heb je er geen gevoel bij?
Nou, jawel. Ja, ik hoop het natuurlijk van harte. Maar het vervelende is, het spannende ook wel, het kan wel misgaan nog. En als ik op dit moment om me heen kijk, dan denk ik van, alle tekenen wijzen op dit moment omdat het niet goed gaat. Hmm. Maar ik heb wel een hele diepe hoop, hoor.
Ja.
En wat er ook wel bij hoort, is, en daar gaat Timebender ook heel sterk over, is dat de tegenspeler van Timebender is eigenlijk Hidden Hand. Hmm. En Hidden Hand is, je zou kunnen zeggen, de duivel. Dus nou, Timebender staat dan voor het licht. Hè, dus die ons leert om de tijd te buigen. En een andere tijdlijn te kiezen. Dus niet de tijdlijn waarop we nu zitten, die gewoon echt eigenlijk naar de afgrond leidt. Als we gewoon doorrennen nu. Hmm. Nee, we hebben vrije wil. Wij zijn heel sterk, maar we moeten onszelf herkennen. We moeten zien hoe krachtig we zijn. Zoals de Hopi-Indianen zeggen, we are the ones we've been waiting for. Wij zijn de promise. Wij kunnen dit. We zijn hiervoor gemaakt, maar we moeten onszelf herkennen en ophouden met onszelf klein te houden. Nee. Maar in dat boek ontmoet de hoofdrolspeler dan ook Hidden Hand. En Hidden Hand is dus degene die, eigenlijk wat ze tegenwoordig de shadow government noemen, die erachter zit en eigenlijk de touwtjes in de handen heeft. Dus
papeteer.
Die heeft zowel, ja, de papeteer, die heeft zowel de Democraten als de Republikeinen, links en rechts, allemaal in handen. En het is waar 1984 over gaat, waar Aldous Huxley over schrijft in Brave New World, dat verhaal. En wat Hidden Hand op een gegeven moment zegt in Time Matter tegen de hoofdrolspeler, zegt, weet je, jullie geven mij de schuld van alles en jullie doen niets anders dan tegen mij vechten. En jullie gaan in de slachtofferrol van, nou, dan weer een hongersnood en nou weer dit en dan weer oorlog en child trafficking en het is allemaal zo erg. Maar jullie snappen niet dat ik er ben, dat ik ben gekomen om jullie in je kracht te staan, te helpen staan. Ja. Ik ben de antagonist, zoals je in films ook de cowboy met de witte hoed en de cowboy met de zwarte hoed hebt. Wij zijn natuurlijk altijd voor de cowboy met de witte hoed, maar we vergeten dat die cowboy met de zwarte hoed de cowboy met de witte hoed helpt om in zijn kracht te komen. Ja. Zonder dat tegenspel wordt het nooit wat.
Nee, dat is nodig.
Het is nodig. Ja. En hij zegt dus, pas op het moment dat je dat snapt en mij gaat bedanken voor de ondankbare rol die ik moet spelen om jullie de hele tijd dwars te zitten. Echt, als je dat kan, dan stopt het. Dan stopt
het. Nu zijn we als het ware te veel aan het verzet en aan het bieden tegen de donkere stukken in de wereld en in onszelf.
Klopt. Ja. En dan kom je dus de hele tijd in verdeel en heers. En dat is de ideale situatie voor de dark side. Om ons klein te houden. Wij houden onszelf klein.
Ja. Ja.
En om het even naar vandaag terug te brengen, naar deze tijd. Wat je bijvoorbeeld nu heel sterk ziet, is dat, we hadden het er net ook even in het voorgesprek over. Links, Nederland op dit moment, En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar de liberals in Amerika zien dat ook. Die dus allemaal met die issues komen van Black Lives Matter of gender equality en dat soort dingen. Wat op zich prachtige thema's zijn en niemand zal daar tegen zijn in his right mind. Alleen het punt is, als die thema's weer worden gebracht van als je daar niet aan voldoet, dan ben je en dan wordt iemand anders wordt dus gedist omdat iemand misschien met haar aanspreekt terwijl het had moeten zijn. Of
Dan zit je op dezelfde as aan precies de
dan ga je dus
kant.
Weer polariseren.
Exact. Ja. Ja. En dat spelletje moeten we doorzien te krijgen. Ja. Ja. Het maakt niet uit aan welke kant van het spectrum je zit. Als jij polariseert, doe je mee aan het spel.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat, want Romy en ik zeiden dat ook nog tegen elkaar met de verkiezingen, dat het ons opviel dat de verkiezingen zijn er eigenlijk om als land met elkaar in verbinding te staan en om met elkaar, weet je, vanuit liefde te kijken van hoe kunnen we hier een fijne plek maken voor ons allemaal. Terwijl de verkiezingen zijn eigenlijk op dit moment de meest polariserende gebeurtenis eigenlijk die er is. Want zeker nu rondom corona heb ik het idee dat er de tegenpolen groter waren dan ooit.
Klopt. Ja. Maar dat is het spel. Ja. En als we het spel doorkrijgen en als je dus zo ver kan komen dat je hidden hand, hè, dus de papetier, dus de shadow government of wat het ook is, je kan realiseren. Het kan alleen vanuit spirit niveau. Dat kun je niet vanuit het niveau van de mind of je kunt het dan een soort van begrijpen. Maar als je echt het doorkrijgt, om maar zo te zeggen, dan breekt die kosmische glimlach door. Dus de glimlach van de Boeddha van ik snap het. Ja. Ik snap het gewoon, weet je wel. Ik zit de hele tijd in die polarisatie. Het enige wat ik hoef te doen is een niveautje hoger te gaan. Mm. En te realiseren van dit is een perfect spel. Ja. Wat gecreëerd is om dit door te krijgen, waarmee we niet alleen onszelf bevrijden, maar ook, by the way, hidden hand of de shadow government of de elites of de reptiles of hoe je ze ook allemaal noemen wil, die ook gevangen zitten. En het maakt namelijk niet uit aan welke kant van het spectrum je zit. Weet je, of je nou die 1% knalrijke bent die super ongelukkig zijn. Ik bedoel, ga maar in de PC Hoofdstraat een keertje lopen. Ja. Je ziet daar echt alleen maar chagrijnige koppen.
Ja.
Of dat je in de sloppenwijk in India woont. Het is twee kanten van het spectrum. En niemand is echt gelukkig.
Nee,
en het klinkt hard, weet je, om dat te zeggen dat niemand gelukkig is. Maar op het moment dat je dat niveau van spirit weer ervaart, dan voel je van, oh ja, maar dit is geluk.
Mm-hmm.
Ah, weet je, en dat is zo anders dan het geluk wat we vaak nu ontlenen aan, weet je, een nieuwe
uit
auto.
Het verhaal stappen van het aardse. En wat ik me dan ook afvraag, kijk, wij zitten hier met z'n drieën nu daarover te hebben. En gelukkig zijn er heel veel andere mensen in de wereld die hier ook mee bezig zijn. Maar er is natuurlijk een grote groep, misschien wel de grootste groep op aarde, die qua bewustzijn hier helemaal niet mee bezig is. Omdat ze misschien ook aan het overleven zijn.
Mm.
Hoe zie je dat? Zeg maar, is er daar nog hoop voor? Is er een tipping point dat als er genoeg mensen...
Ja, dat is een hele goede vraag. En het wordt ook vaak gebruikt. Mensen zeggen van, wij lopen hier nou wel een beetje elitair over spiritualiteit en meditatie en navelstaarderij of zo. Maar weet je, in Afrika, een bekende voorbeeld, of in India of zo. En dat eigenlijk als een soort van disqualificatie zo van, weet je, je kunt beter je handen uit de mouwen steken of zo, dan dat je een beetje op je kussentje gaat zitten mediteren. Mm-hmm. Maar ik denk juist dat het feit dat wij in de omstandigheid zijn om ons bewustzijn naar een wat hoger niveau te brengen. Dus wij zitten, als je met Maslow spreekt, in die top van die piramide, weet je wel. Dus wij kunnen doen aan zelfontplooiing, zelfontwikkeling en het uiteindelijk het overstijgen van het ego-verhaal.
Ja.
Het feit dat wij dat hier kunnen, brengt in mijn beleving een verantwoordelijkheid met zich mee om het te doen.
Ja.
Want op het moment dat wij door dat oog van de naald, zoals dan in de Bijbel staat, heen gaan, daarmee trekken we die hele piramide omhoog.
Ja.
Want
op collectief niveau.
Op collectief niveau. We verhogen de frequentie.
Ja.
En dat is eigenlijk waar het over gaat.
En daarom ben jij toch ook een aantal jaar terug stadsverlichting begonnen, denk ik?
Ja, stadsverlichting is bedoeld Dus eigenlijk, nou, stadsverlichting begon in mijn huiskamer. Dat is een, eigenlijk een experiment. Ik had hele leuke onderzoeken gelezen over dat als mensen samen mediteren, dat ze niet alleen een positief effect op zichzelf hebben, want dat weten we van meditatie, er is veel onderzoek naar gedaan. Je wordt creatiever, blijer, productiever, nou, noem maar op. Gezonder, et cetera. Maar het blijkt dus ook dat als mensen samen mediteren, dat dat veld, wat wij dan samen creëren, ook effect op de omgeving heeft. En er was met name één onderzoek wat me heel erg aansprak. En dat was volgens mij in 1993 in Washington D.C. Wat toen de crimineelste stad van Amerika was. Toen zijn er, ik meen 2000 yogis daar naartoe gegaan van de transcendente meditatiebeweging. En die zeiden, oké, wij gaan een maand mediteren. En we voorspellen dat de criminaliteit met 20% omlaag gaat. Oh, en toen... sorry. En ze hadden natuurlijk de politie nodig om dat te turven. Dus toen zijn ze gaan overleggen met de hoofdcommissaris. En die zei letterlijk... Only 6 feet of snow can bring the criminality down with 20%. Met andere woorden, alleen een natuurramp is in staat om dit te doen. Maar het was een sportief... Hij geloofde er dus niks van. Maar het was een sportieve man en hij heeft meegedaan. Ja. En een maand later was de criminaliteit inderdaad met 20% gedaald. Dat schommelde een beetje te 18, 21 zo.
Wow.
Dus heel interessant. En sinds die tijd zijn er heel veel onderzoeken gedaan. En eigenlijk komt er steeds hetzelfde uit... Het heeft gewoon effect.
Ja.
En dat is ook eigenlijk logisch. Want we zijn natuurlijk uiteindelijk energetische wezens... die op dat niveau op elkaar reageren.
Ja.
Dus, nou ja. Dus toen dacht ik, oké, als dat zo is... laat ik eens kijken of ik zoveel massa kan creëren in Amsterdam. Zoveel mensen die vaak mediteren. Dat we op die manier de stad in flow brengen. En nou ja, er was ook wel eens een berekening gedaan... van dat je ongeveer 1, 2, sommigen zeggen 3% van de bevolking nodig hebt... om die tipping point te bereiken.
Mm.
En dat als je echt geoefende yogis hebt... dat je zelfs aan veel minder... dus dat heet dan die echt coherent zijn. Mm. Dus die super uitgelijnd zijn. Dan heb je slechts de wortel uit 1% nodig. En dat blijkt toen in ieder geval... het zal nu iets meer zijn... 86 mensen maar te zijn.
Mm, wauw.
Dus dat is heel erg weinig. Dus, en het grappige is dat... ik heb toen ook veel onderzoek gedaan naar paradigmaverschuivingen door de eeuwen heen. En dan blijkt ook eigenlijk steeds dat het maar een heel klein groepje is... wat uiteindelijk de hele massa omkrijgt. Het begint met één iemand die roept van... jongens, de aarde is niet plat, maar rond volgens mij. Nou, die gaat de brandstapel, hè?
Jammer. Take one for the team.
Ja, en dan een paar maanden later zijn het er 5, weet je, die zeggen van... volgens mij had hij gelijk. Die overleven het net, weet je wel. Zo. En dat bouwt op. En op een gegeven moment is er dan een kritische massa. En dan komt dat omslagpunt. En dan ineens weet de hele wereldbevolking...
Ja.
Dat zijn morfogenetische velden. Dat zijn informatievelden waarop we afstemmen. Van, tuurlijk is de aarde rond. Ja, hallo jongens. Maar gisteren dachten jullie allemaal nog dat hij plat was.
Ja, ja. Nou, maar dat is dus ook... Daar hadden we het vorige week nog over. Met dat onderzoek met die apen.
Oh ja, ja.
Over die eilandjes.
Dus voor luisteraars die aflevering niet hebben geluisterd. Er was een eiland waar apen echt niet af of op konden. En daar ging dan een wetenschapper ging die apen leren om hun fruit te wassen.
Ja.
En dan zag je bij hetzelfde ras apen op land... dat ze uiteindelijk ook hun fruit gingen wassen. Terwijl ze dat niet hadden geleerd.
Zo werken trends en modes. En je ziet ook vaak dat als er uitvindingen worden gedaan... dat er tegelijkertijd op verschillende plaatsen... Dus we zijn op een bepaald niveau met elkaar verbonden.
Ja.
En, Rupert Sheldrake noemt dat dus morfogenetische velden...
Mm.
waar we op afstemmen... dieren zijn er vaak veel beter in dan wij. Of weet je wel, dus baasjes weten wanneer hun honden weten wanneer hun baasje thuis komt. Ja. En er is heel veel onderzoek naar gedaan.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk ook verbonden. En nou ja, dus daar is stadsverlichting mee begonnen. En inmiddels zijn er zo'n 1300 huiskamers die daar dus aan meedoen. Dat is een enorm netwerk is dat geworden.
Ja.
En nu in de coronatijd, ja, weet je, iedereen is natuurlijk bang om een huiskamer te bezoeken. Dus toen hebben we besloten om het gewoon online te gaan doen. Dus Binky en ik doen dan elke zondagavond om 8 uur doen we een meditatie waar mensen aan mee kunnen doen.
Ja.
In de hoop dus. En daar doen ongeveer 1000 mensen dan aan mee. Dus daarmee creëer je elke keer toch weer zo'n ripple effect.
Ja. En, ja. Supermooi, ja. Vind ik.
Voor onze luisteraars, waar kunnen ze dat vinden? Facebook was?
Ja, dus op ons Facebook. Ja. Als je naar mijn website tijntauber.com gaat, vind je ook allemaal linkjes. Okay. En YouTube. Ja. En misschien zelfs ook wel Instagram.
Ja, dus allemaal meedoen, jongens.
Allemaal meedoen.
8 uur.
Ja.
Heel leuk. Maar want waar ik nog wel even benieuwd naar ben... hoe ben je de afgelopen jaren aan die inzichten gekomen rondom dat hele kosmische verhaal eigenlijk? Hoe ben je erachter gekomen?
Ja, dat is heel interessant. Het begon met gewoon... het begon eigenlijk met een man, Martijn van Staveren heet hij. Ik denk dat het inmiddels 5 jaar terug is of zo. Iemand vertelde mij over hem dat hij uit de toekomst was teruggekeerd naar de aarde om ons te helpen. Mm. Echt zo'n bizar van, oké. Okay. Weet je wel, in eerste instantie zie ik van, het is wel heel weird dit. Maar toen begon ik gewoon interviews van hem te bekijken. En hij maakte zoveel sens. En hij was ook helemaal geen zweverig raar type of zo. Hij kon gewoon precies ook vertellen hoe de toekomst was. En kon ook precies vertellen wat er op dit moment aan de hand is. En toen dacht ik van, als dat zo is, misschien dan moeten er misschien ook andere mensen zijn. Dus ik ben toen gaan zoeken. En toen vond ik Aloya, die ook in Time Bender een grote rol speelt. Mm-hmm. En die woont dan in Engeland. Nou, contact met haar gezocht. En ook zij... herinnerde zich eigenlijk gewoon heel erg veel van wat er... sowieso van haar kosmische zelf. Dus zij noemt dat multidimensionaliteit. En Martijn ook, en eigenlijk iedereen. Die hebben het over van we leven eigenlijk in heel veel dimensies tegelijkertijd. Een aspect van ons is op dit moment op aarde, maar we zijn veel meer dan dat. Mm. Het is maar een heel klein stukje van ons, als het ware. Het begon met allemaal onderzoek. Ik heb heel veel gelezen, heel veel interviews bekeken. En net als wat jij dan had met Time Bender. Als je dat leest, dan gaan er deuren open. Mm-hmm. Of zo. Je herinnert je het je ineens. En ik herinnerde me dus ineens veel meer van... Oh ja, maar natuurlijk, dat daar... Ik ben natuurlijk veel meer dan dit alleen. En niet alleen dat ik ook source ben, dus, maar ik ben ook... een Pleiadier en ik zit ook in de zesde dimensie en dat ging helemaal open en toen kwam ook echt contact, dus ik begon ook echt informatie door te krijgen. Mm. En dat klinkt misschien heel weird, maar ik heb ooit eens in Colombia aan een sjamaan gevraagd van hoe kan het nou eigenlijk dat jullie, weet je wel, wel contact hebben met totemdieren en met overleden grootouders en weet ik veel wat allemaal. En wij, ik bedoel, ik heb al moeite met contact met mijn gewone grootouders te onderhouden en met mijn hond of zo, weet je wel. Jullie zeiden, ja, maar dat komt omdat jullie in het paradigma leven eerst zien dan geloven. Ja. En bij ons is het andersom. Eerst geloven. Op het moment dat je de mogelijkheid overweegt van het zou wel eens waar kunnen zijn. Ja. Dan ineens is het er ook.
Gaat er iets open.
Dan gaat er iets open.
Ja.
En dat is dus ook de reden waarom het totaal geen zin heeft... om met mensen in discussie te gaan over dit soort dingen. Want als iemand het niet gelooft, dan ervaar je het ook niet.
Ja.
Het begint met dat even, dat denkraampje een klein beetje open moet.
Ja, nou, en wat ik mooi vind is... ik ben heel blij dat deze aflevering zo lekker diepgaand nu ook is. Want Annemijn en ik hebben altijd gezegd... en dat zeggen we ook in onze... als we gastsprekers mailen of zo van... Hè, we proberen het laagdrempelig te maken... om mensen te inspireren. En dat zit denk ik hier, dat wij... bij mij werkt het inderdaad wel andersom... want ik sta wel redelijk open en Annemijn jij ook. Maar dat er toch een bepaalde angst zit van... oeh, vinden mensen niet te zweverig?
Ja.
Vinden ze niet, oeh, wat zullen ze ervan vinden? Terwijl dit wat jij zegt is eigenlijk wel de essentie... eerst geloven, dan zien.
Ja.
En ja, als mensen nu bij deze aflevering denken... what the fuck, ik zet hem uit... ook fijn.
Prima.
Ja. Het is wel interessant.
Nou, voor ons is dat wel een les in inderdaad dat wij heel erg rekening gingen houden met wat wij dachten dat mensen wilden horen.
Ja.
En ons daarop gingen aanpassen.
Mm.
En we merken nu de afgelopen opnames dat als wij echt veel meer vanuit binnen naar buiten gaan opnemen, gewoon echt vanuit wat wij zelf interessant vinden, dat het dan ook veel krachtigere afleveringen worden.
Ja, zeker. Dat is zo belangrijk.
Ja, dus het ene is heel erg vanuit ego van, vind anderen het leuk.
Ja.
En trekken we mensen aan?
Ja.
Oké, we zullen vast mensen aantrekken, maar misschien trekken we hiermee anderen
Nou, zeker. En je moet mensen ook niet onderschatten. Want het is ook soms een beetje badinerend om te denken van... joh, dat snappen ze niet of zo. Want het zijn ook spirits, weet je. Dus als je op dat niveau tegen mensen spreekt... Kijk, het ego zal met afweer komen. Maar ik heb al zo vaak gemerkt dat mensen dan in tweede instantie... een goed voorbeeld. Lois Lane, al mijn oude vrienden van toen, die keerden zich echt tegen mij toen. Van die tijd is gek geworden en zo. Oh. Maar ik bedoel, ze zijn nu allemaal bezig met bewustzijnsontwikkeling. Het heeft gewoon tijd nodig. Het zijn zaadjes.
Ja. Ik herken dit heel erg wat jij zegt. Bijvoorbeeld in mijn gesprekken, in mijn coachingsgesprekken. Dan denk ik soms, en niet dat het een beter is dan het ander. Maar dan spreek ik mensen die nog nooit zich hebben bezig gehouden met überhaupt persoonlijke ontwikkeling. Op psychologisch vlak, laat staan spiritueel vlak. En ik merk gewoon dat juist als ik het wel over dat soort dingen heb... zonder angst van, zal iemand daarvan vinden? Nou, ik heb echt de mooiste gesprekken. En mensen verbazen me echt dat ik denk... dat had ik niet verwacht.
Ja, mooi.
Dus dat is echt tof.
Ik heb het met Juno laatst ook over gehad. Hè, want wij geven dan heel veel retraites samen en allerlei programma's en zo... En daar is het natuurlijk ook zo van, oké, wat zeg je wel, wat zeg je niet? En toen kwam op een gegeven moment, Juno die kwam ermee, die zei van, weet je, ik ben eigenlijk een beetje klaar met dat idee van meet them where they are. Oh. Maar gewoon meet them where you are.
Ja.
Weet je, dus in plaats van jezelf te verlagen. Of op een, weet je wel, maar gewoon van, dit is wat ik ben. En hier sta ik. Ja. En daarmee trek je iemand vaak op dat niveau. Want we hebben dat allemaal in ons.
Ja, want ik kon me bijvoorbeeld eerst altijd heel alleenig voelen in mijn spiritualiteit. Omdat mijn familie of mijn vrienden dan echt een beetje zo hadden van... joh, wat ben jij voor een vreemde vogel geworden? En doe even normaal, weet je wel, zo.
Ja, ja.
Alleen dat was heel erg vanuit angst, omdat ik niet echt mezelf durfde te zijn. En nu, dat heb ik nog steeds wel eens hoor. Maar ik merk wel inderdaad steeds meer als ik gewoon echt nu... ja, gewoon echt zeg hoe het voor mij voelt... dat begint steeds natuurlijker te voelen. En dan merk je inderdaad ook dat als die angst minder wordt... dat je krijgt er zoveel meer gesprekken mee. En inderdaad, als je het ook weer vanuit dat collectieve stukje bekijkt... dan helpen we elkaar eigenlijk allemaal zoveel meer... als we echt vanuit die kern gaan delen.
Ja, het is ook wat Mandela zei. Dat had hij dan van Marianne Williamson geleend. Van je doet niemand het plezier mee met jezelf klein te houden.
Nee.
Weet je? Dus ga gewoon in je grootste staan. En daarmee nodig je anderen impliciet uit. Maar er is wel moed voor nodig. Dat merk ik wel. Ik merk dat dus in deze tijd ook van... weet je, ik heb een ander beeld over wat er op dit moment aan de hand is... dan denk ik veel mensen en ook dan de mainstream media. Je probeert dat toch vanuit een ander... Ik kijk daar op een ander perspectief met een ander bril naar of zo. Maar... je wordt zo keihard afgestraft in deze tijd. Ja. Weet je, de censuur. Want ik had niet verwacht dat wij in een jaar tijd in Nederland in een censuursamenleving terecht zouden zijn gekomen. Waarin bepaalde meningen er gewoon niet mogen zijn.
Ja.
Dat mensen gewoon keihard worden gedist, gecanceld, noem het allemaal maar op.
Ja. Ja.
En dat mensen dat ook allemaal gewoon pikken.
Ja.
Weet je?
Ja. Maar ik denk ook dat veel mensen het niet doorhebben.
Nee,
dat het gebeurt.
Nee, dat zou best kunnen inderdaad.
Ja.
Ik denk wel dat er een moment gaat komen waarin dat om gaat slaan. Tenminste, dat hoop ik dan.
Ja,
dat mensen echt iets hebben van, what the fuck, weet je wel.
Ja.
Dit kan gewoon niet meer.
Ja.
Maar ik merk dus wel van, als ik heel eerlijk ben. Ik heb vanaf het allereerste begin, toen dit gebeurde, gevoeld van, er klopt hier iets niet, weet je wel. Dus tuurlijk, er zal vast een virus zijn. Maar goed, dat is er elk jaar. We hebben elk jaar te dealen met griep, virussen, covid's. En dit is er ook eentje. Dit is een heftige. Maar weet je, ride it out. Dat doen we altijd. Je moet op een of andere manier je immuunsysteem sterk zien te maken. En by the way, we leven in één groot, wat ze noemen, viroom. Ik bedoel, ons hele lichaam bestaat, ik las laatst, uit 40 miljoen verschillende bacteriën. En een tienvoud daarvan, waarschijnlijk, ze hebben het niet nooit echt kunnen opmeten, aan virussen, zit in ons.
Ja.
Weet je, dus we zijn gewoon één grote virus. Dus het idee dat je moet beschermen tegen iets buiten je. Natuurlijk zullen we doodgaan aan bepaalde virussen. Maar goed, uiteindelijk is niet de oplossing... vind ik dan hoor, om dan met mondkapjes en 1,5 meter en je te gaan beschermen en in angst te gaan zitten. Want als er iets niet oké is voor je immuunsysteem, dan is het angst.
Ja, ja.
Dus goed, ik heb daar een andere visie op. Maar ik merk gewoon dat als ik die verkondig, hoe hard je daarop afgestraft wordt.
En hoe zou dat komen, denk je? Dat dat mensen zich zo daartegen afzetten.
Ja, ik kan alleen maar... Alleen het woord angst komt in mij op, ja. Weet je. Als mensen in angst zitten, dan doen ze hele gekke dingen. En en we zitten in een angstpsychose, een collectieve angstpsychose. En dat komt omdat de media, en wat daar dan weer achter zit, daar kunnen we het over hebben. Maar ik bedoel, de media doen niets anders. Ik heb geen tv, maar ik luister wel eens naar de radio als ik in de auto zit. En je kunt er gewoon de klok gelijk op zetten dat als je de radio aanzet, dat het gaat over COVID.
Ja, vind het bizar. Ik denk soms wel eens van, kan ik in deze wereld een dag doorkomen zonder ermee geconfronteerd te raken. Dat is bijna onmogelijk.
Het is bijna onmogelijk. Ja, en het is steeds hetzelfde verhaal ook.
Ja,
hè?
Ja.
Het is zoveel doden, nu weer zo. Terwijl als je gewoon op de keper beschouwt, denk je, oké, zoveel doden. Vorig jaar of het jaar daarvoor hadden we griepgolven. Daar waren ook zoveel doden. En de IC's zijn elk jaar ook vol, weet je wel. Maar daar wordt niet over geschreven. En dus raken we daar niet van in paniek. Ja. Maar nu wordt het ons de hele dag opgedrongen.
Ja.
En vanuit angst maken mensen gewoon hele gekke beslissingen.
Ja, angst en naïviteit, denk ik.
Ja.
Want heel veel mensen denken echt dat de overheid er is om ons te beschermen en dat ze het beste met ons voor hebben.
Ja.
En tuurlijk, ik geloof echt wel dat mensen die in de politiek zitten niet met een kat, een soort wereldplan aan het beraden zijn van, dat niet.
Het is maar het systeem.
Het is het systeem. Ja. En daar hadden we het natuurlijk vorige keer ook over.
Het is niet de mensen die we persoonlijk aanvallen.
Het systeem klopt niet,
zo.
Maar mensen zijn onderdeel van het systeem. En als mensen dat gaan inzien, dat zij onderdeel zijn van het systeem, dan verandert er iets. En ik denk dat mensen over het algemeen, of de mens, liever geen verantwoordelijkheid wil nemen, wat jij ook al...
En ik denk ook wel heel erg dat de hele tijd, deze situatie waar wij nu in leven, deze tijd, dat voor ons echt een mega, mega uitnodiging is om in die eenheid te blijven, in die verbinding te blijven. Ja. Dus ik denk dat het is gewoon de bedoeling dat dit gebeurt, denk ik.
Dit is echt een blessing.
Ja.
Dit is echt, dat geloof ik ook. En ik bedoel, het wordt dan vaak de Great Reset, hè, wordt natuurlijk heel vaak genoemd, en de Great Waking Up, maar die gaan denk ik ook heel erg hand in hand van hoe meer, zeg maar, laat ik het maar even de dark side, hidden hand, en dat is zonder oordeel, hè, want ik zei net al van, ik bedoel, we moeten ze bedanken eigenlijk, want ze maken ons sterk, dus dat is, ik ben ook totaal niet tegen de dark side in die zin, maar het wordt wel heel zichtbaar op dit moment, en toen ik 30 jaar geleden met meditatie begon, en zeker in de jaren daarna, begon ik steeds meer dit al te zien. Omdat je naar binnen kijkt, dus je ziet gewoon je eigen schaduw. Je denkt van, fuck, weet je wel, het is veel erger dan ik dacht. En het licht is ook veel groter dan ik dacht. Dus beide kanten worden enorm uitvergroot als je echt gaat kijken.
Ja.
En dus heel vaak in mijn lessen zei ik ook, begon ik ook tegen mensen te zeggen van, jongens, het is erger dan je denkt. En meditatie is echt heel belangrijk, want het gaat niet zo goed als je denkt. Ik bedoel, je denkt van, het gaat best en ik zit elke avond lekker voor de tv en ik heb mijn auto en mag niet klagen en pensioen en dat. Maar dat is op één niveautje, maar op een veel dieper niveau is er diep lijden. Op spiritueel en emotioneel niveau is er heel veel lijden.
Ja.
En by the way, weet je wel, wij zitten hier in Nederland in een leuke bubbel, maar stap even over de grenzen heen en je komt in de...
Nou, zelfs in Nederland al, waar we het relatief goed hebben.
Precies.
De burn-out en de depressies en de eenzaamheid en anxiety.
Ja. En armoede ook nu zelfs. Ook, weet je? Ja. Dus het is echt niet meer zo leuk voor heel veel mensen. En even kijken hoor, waar wilden we ook weer heen? Wat was de vraag? Had je een vraag?
Ik zit even te denken. Nee, maar meer dat ik gewoon het idee heb dat dit dus een uitnodiging is voor ons om in eenheid te blijven. Ja,
inderdaad, daar ging het over.
Ja.
En dus de duisternis die eerst nog verborgen was.
Mm-hmm.
En die je dus eigenlijk alleen als je echt naar binnen kijkt, ziet van, oh wauw, het is erger dan ik dacht.
Ja.
Maar de meeste mensen kijken niet naar binnen, want we rennen maar door in het leven. Ja. En we are amusing ourselves to death eigenlijk. Ja. Weet je, Facebook en
mensen
Instagram.
Zijn zich ook niet bewuster van, denk ik.
Nee, je ziet het niet.
Ja.
En,
En dat vind ik wel, dat zie ik op individueel vlak ook. Bij mezelf, zoals de mensen waarmee ik spreek. Heel vaak hebben mensen last of pijn is een manier van het onderbewuste om iets bewust te maken.
Ja.
En vaak hebben we heel veel last nodig als mens om te denken, nou, hier ga ik mee aan de slag.
Ja.
En wat ik dan heel vaak merk, is dat mensen dan na één of twee gesprekken bijvoorbeeld of zo eerst juist zich nog kutter voelen, kutter, eigenlijk. Ja. Omdat ze denken, oh mijn god, maar dit wil ik niet, deze beerput. Terwijl, ja, de cure for the pain is in the pain. Je zal er doorheen moeten.
Ja.
En dat is denk ik wat er nu ook gebeurt. Omdat dat die pijn laat ons iets zien van, hey jongens,
ja,
wanneer... En dat kan dus op individueel niveau. Dus als je nu luistert en je hebt een burn-out of een depressie, whatever. Of je kijkt nu naar corona. Ja, ja. Het is op ieder niveau. En
precies.
Ja, weet je, wij zeiden het laatst ook nog. Een quote van lessons unlearned will be repeated until you learn.
Yeah, learned,
dat,
yeah,
dat is denk ik op collectief vlak ook.
Ja. Klopt.
Wanneer gaan we het? Dus ik denk dat we alleen maar meer shit krijgen totdat we een keer denken.
Inderdaad.
Oh, we need to change.
Wat Hidden Hand ook op een gegeven moment zegt van totdat de laatste van jullie stopt met de duivel te dansen, blijf ik. Weet je, dus je moet doorkrijgen van oh ja, maar wacht even, dit is. Ja, dit is een les. En dus hoe meer... Ik hoop dus dat we eerder wakker worden dan dat er weer nog iets ergens moet gaan gebeuren. Dan, je kunt je van alles voorstellen. Een vierde wereldoorlog of whatever.
Ja.
Economische crisis, hongersnood, overstromingen. Ja, weet je.
Ja.
En het is aan ons. Het is echt aan ons. Als wij wakker worden en uit het verhaal kunnen stappen, afstand nemen. En wat heel erg helpt is glimlachen. Weet je, gewoon het zien van wat het is. En ik denk, oh ja, dit is een... Wauw, wat een fantastisch spel. Ik ben er gewoon zo ingetuind.
Ja.
Te gek, weet je wel. Het zit zo goed in elkaar. Het is zo echt. Ja. Weet je, en als je die glimlach...
Van de Matrix.
Weet je, van de Truman Show, toch?
De Truman Show.
Ja.
Dat.
Zo leuk.
Alan Watts of zo.
Ja.
Las ik laatst een quote van... Relax, it's all a show. Of zo.
Ja, it's a game. Nou ja, dat is waar Timebender... Heel vaak zegt Timebender... van it's the game of life, it's a game.
Ja, weet en je? Ik merk dat... Kijk, het ego die houdt van... oh, maar wat is waar? En ik merk heel erg ook bij mezelf... door het soms als spel te zien... wordt het ook wat luchtiger.
Ja.
En dan denk ik, oh, ik kan in dit spel steeds wijzer. En,
ja, maar
en
ik heb ook echt heel erg een soort van... Oh, weet je wel, zo van... Ja, inderdaad, het is gewoon... het is echt letterlijk de Matrix gewoon. Dus het is gewoon... En dan kan ik inderdaad... zo erg ook witnessen van in de emotie waar ik bijvoorbeeld net heel erg in zat van oh, ik moet dit en ik moet dat. En dan denk oh my god, mijn, even serieus.
Ik moet. Ja, en Timebender die legt ook heel mooi uit van het is net als een computerspel. Je hebt dus levels. En precies wat jullie net ook zeiden van totdat je het level snapt waarin je zit en met een oplossing komt, dan kun je naar het volgende game level gaan.
Ja.
Maar als je dat niet snapt, dus als je als een hamstertje in het ratje blijft ronddraaien en elke keer dezelfde fouten maakt.
Nou ja, dat is toch ook wat Einstein... Ja, ik ben nu helemaal in de quotes, maar dat Einstein zegt van ja, weet je, een probleem kan je niet oplossen op hetzelfde niveau als waar het op is ontstaan.
Ja,
ja,
dat is natuurlijk...
En daarom is spirit zo belangrijk.
Ja.
Want de problemen komen dus voort uit die onderste niveaus. Hè? Dus eigenlijk gewoon verkeerde identificaties. Identificaties met je lichaam, met je werk, met je bankrekening, met je status, met je huidskleur, je religie, weet je wel, je Black Lives Matter of whatever, weet je, het maakt echt niet uit.
Ja.
En op het moment dat je daarboven kan, kan zeggen, maar wacht eens even, er is iets wat ons verbindt, wat ons allemaal verbindt, weet je, en dat is spirit, want op dat niveau zijn we gewoon verbonden.
Ja.
Dat zijn die aapjes in Nieuw-Guinea, noem maar op, het is gewoon zoals het werkt.
Ja.
En dan ineens snap je het, weet je? En als wij collectief op een genoeg massa waarschijnlijk kunnen creëren van mensen die het doorhebben en met die grote kosmische glimlach achterover gaan zitten en denken van jongens, weet je, let it all crumble down, want we doen niet meer mee. We trekken gewoon onze energie eruit.
Ja.
Zolang je blijft vechten, zolang je in angst bent, zolang je in de slachtofferrol gaat, voed je het systeem. Wat jullie net ook zeiden, het zijn niet de mensen die slecht zijn, het is het systeem waarin we zitten.
Ja.
En wij voeden het systeem door angst.
Ja.
Ja.
En op het moment dat we uit die angst stappen en in die glimlach... Ik was laatst bij... ik weet niet of je daar kennen, Christina von Draaien.
Oh ja, ik heb haar boek net gekocht. Tenminste, voor mijn verjaardag gekregen.
Ja, ja. En zij zegt ook van... als de mensheid 3 dagen lang zou lachen... gewoon om alles wat er gebeurt... dus dat gewoon niet serieus neemt... dan zou het stoppen. Dan zou het game over.
Ja.
Want zolang wij het serieus nemen, dus oh Mark Rutte of oh Joe Biden of oh corona of weet je wel, helemaal in dat spel zijn, nou blijft het spel natuurlijk energie krijgen. Mm-hmm. Op het moment dat wij collectief, en dat hoeft dus niet de hele wereld te zijn, maar een grote groep, laten we zeggen 4-5% of zo, ja, achterover gaan zitten en gewoon niet meer meedoen, dus uit het spel stappen, dan is de voeding voor het systeem is weg. En op een gegeven moment is het gewoon de matrix stort in.
Ja. Nou, en om voor onze, ja, daar gaan we ons best voor doen. Oh. Ook voor onze luisteraars. Nou, jij gaf net al aan, stel nou dat onze luisteraars nu denken, ja, inderdaad, meditatie is dus key. Wat, jij had het net over transcendente meditatie, maar wat voor soort meditatie beoefen jij?
Gewoon de... Ja, ik heb eigenlijk niet een vorm. Ik heb zoveel verschillende vormen beoefend, dat ik uiteindelijk een soort van de best of heb. Wat ik doe, is eigenlijk wat ik net vertelde, wij zijn viervoudige wezens. Dus eigenlijk wat je het beste kan doen als je mediteert, is die vier niveaus aanspreken. Dus het eerste niveau gaat dan over het lichaam. Relax, dat is het belangrijk. Gewoon ontspannen. En wat heel erg helpt, is om je kaken en je tong te ontspannen. Want op het moment dat je kaken en je tong ontspannen zijn, dat is wat kinderen ook, hè? Je ziet kinderen vaak met een open mond. En je komt dus wat ik heel vaak doe, is, ik noem dat de Hollandse oom, is he, dat weet je wel. Dat gevoel, he. Adem in en he. Nou, dan kom je in die relaxed stand zo van, je hoeft even niks. Je bent een human being, niet een human doing. Ga lekker zitten op de bank en relax. Oké, dat is stap 1. Stap 2, wees je bewust van je mind. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal van binnen? En realiseer dan, oké, ik heb gedachten, maar ik ben ze niet. Weet je, er zijn programmeringen, er gebeurt angst, dit, dat. Maakt niet uit, zorgen. Probeer het niet te veranderen. Dat is heel belangrijk. Mensen denken, ik moet, als ik mediteer, mag ik geen gedachten hebben. Of ik moet alleen maar positief denken. Maar hoe meer je gaat proberen om je gedachten te stoppen of te veranderen, hoe meer gedachten je aan het creëren bent en hoe meer weerstand en hoe meer je erin zit. Dus stap eruit. Kijk ernaar en glimlach. Dat is heel belangrijk voor die tweede stap. Ja.
Ja.
En dan de derde stap gaat het over gevoel, over emoties. En dat betekent eigenlijk dat je niet probeert je gevoelens te onderdrukken of ervan weg te gaan, maar ze juist toe te laten. En een hele belangrijk inzicht voor mij was, want loslaten is echt het modewoord op dit moment, als het gaat over emoties. Je moet je emoties loslaten, maar je kunt je emoties niet loslaten. Wat je wel kan, is ze toelaten. En elke emotie die jij toelaat, die zal jou loslaten.
Ja. Mm.
He, dus daar gaat het om. En dat heeft vooral met het hart te maken. Als je echt contact hebt met die liefde, met die compassie, dan mag alles er gewoon zijn. En iets wat er mag zijn, lost op.
Ja.
Dus die drie stappen, in je lichaam door te ontspannen, uit je mind door te glimlachen en je hart open te zetten en alles toe te laten wat er in jou leeft en het in liefde te omarmen, dan zul je merken dat het jou loslaat.
Ja.
En dan ontstaat er rust in je systeem. En dat heet coherentie. Dan is het gewoon een soort transparantie. Je zit jezelf niet meer in de weg. Je bent gewoon niet meer in gevecht met jezelf. En daardoor ontstaat er zoveel stilte en ontspanning dat spirit voelbaar wordt. Dus dat is de vierde intelligentie. En nou, dat ga je merken in meditatie doordat je ineens een inzicht hebt. Oh ja, weet je, je snapt het ineens. Of je hebt een doorzicht. Of je hebt een geniale inval. Of je voelt je ineens helemaal thuis en senang in de kosmos, in het universum. Je intuïtie gaat aan. Je wordt geïnspireerd. Je komt in flow. Dus dat is wat ik doe in meditatie. Ik breng die onderste drie niveaus in harmonie. En meestal de laatste vraag, ook als ik geleide meditaties doe, is dat ik dan zeg van oké, stel dat het leven een stem zou hebben. Wat zou die dan op dit moment tegen je willen zeggen? En dan vanzelf komen die downloads eigenlijk. En dan kom je in contact met die spirituele intelligentie.
Ja.
Heel mooi. Simpel.
Ja, nou heel simpel inderdaad. En tegelijkertijd wat ik dan bij mezelf ook altijd merk. Want nu ben ik weer helemaal geïnspireerd dat ik denk, ja, ik ga gewoon iedere dag mediteren. Want dan doe ik het wel.
Ja.
Ik ben inmiddels alweer 2,5 jaar geleden ben ik een stilte retraite gedaan. Nou,
je doet helemaal niks. En het was de meest bijzondere week bijna uit mijn leven, zeg maar. Dat ik echt dacht, oh, dit ga ik volhouden. En dan toch het ego, ja, ik kan ook even Netflixen. Ja. Nu denk ik echt, en ik maak mezelf dan ook wijs. Ja, maar weet je, ik mediteren af en toe fijn. Maar ik ben sowieso wel bewust gedurende de dag. Ja. Ja, en nu denk ik, in hoeverre leef ik echt in rust en in compassie? En is mijn hart ook? Nou, nee, niet.
Ja. Dus, nou, het vraagt wel inderdaad, zeker in eerste instantie, dedication. Een soort dedication. Ja. Inderdaad.
Ja. Ik zou dus jij zou adviseren ieder ochtend en avond?
Ja, ik zou echt met jezelf afspreken en dan niet van dat ga ik de rest van mijn leven doen, want dat is wel heel groot. Maar bijvoorbeeld een maand, inderdaad, van elke ochtend 10 minuten zitten, elke avond 10 minuten zitten. En dan zul je merken, het is net als met hardlopen of zo, of met eigenlijk met alles wat je doet in het leven, piano leren spelen. Ja. In het begin is het even hard werken, irritant, het lukt niet en ik kan het niet en jezus. En dan na een week ineens komt er een moment van wauw, dit is fijn. Ja. En oké, dus dat geeft hoop. En dan vaak is het zo dat je na die maand gewoon vanzelf doorgaat, omdat het gewoon zo lekker is. Ja. Dan pakt je systeem die pakt het. Dus ik zou inderdaad mensen willen aanraden van probeer het gewoon eens een maand uit. En ik kan je daarmee helpen. Op mijn website tijntauber.com staan ook geleide meditaties die je gewoon kunt doen, die je helpen. En dit gaat ook over die vier stapjes. Of doe bijvoorbeeld elke zondagavond mee aan stadsverlichting. Dat je gewoon 40 minuten lang even de diepte ingaat.
Ja, heel leuk. Dat ga ik zeker doen. Ja. Ja. Heel leuk.
Ik organiseer ook veel stilte dagen. Ik ga bijvoorbeeld zondag, dus dat is dan niet meteen een week, want dat is dan ook weer zoveel. Maar gewoon even een dag. Probeer dus een dag gewoon stil te zijn. Ja. Dat is al heel veel voor mensen vaak. En ook een mooie ervaring.
Zeker. Ja.
Mooi. Supermooi. Oh. Ja. Nou, ik denk dat we hem gaan afsluiten. Wat ik nog wel misschien leuk vind om heel even jou te laten vertellen. Want jij bent onlangs met de Y-Stripe begonnen.
Ja.
Kan je daar nog heel even iets over vertellen?
Ja, de Y-Stripe is een platform. Nu nog even op Facebook en op YouTube. En we zijn nu een eigen social media platform aan het bouwen. Wat eigenlijk ontstaan is vanuit het idee van er zijn nu waarschijnlijk zoveel mensen die tussen de wallen en het schip gaan vallen als dit nog langer doorgaat met die lockdown. Mensen verliezen hun baan, mensen verliezen hun zelfrespect, mensen komen in nou ja, emotionele en psychische en fysieke crisis terecht. En dat, ja, we zijn een tribe, weet je. We zijn one family uiteindelijk hier op aarde. En dus we willen er gewoon voor zorgen dat niemand arm, geen eten in dat soort situaties. En het heeft eigenlijk te maken ook met de, hoe noem je dat nou ook weer, de wisdom of crowds. Dus dat we samen veel meer weten dan ieder voor zich. En dat we samen ook abundant zijn, overvloedig zijn. Wij hebben alles. Maar als je alleen maar jezelf terugtrekt in je eigen kamertje, dan kun je je heel verloren en alleen voelen. Dus wat we doen op Y-Stripe, op die website en op sociale media op dit moment is dagelijks bijna dagelijks meditaties aanbieden die mensen. Het is allemaal gratis. Mooie interviews. We hebben afgelopen woensdag een heel mooi gesprek gehad met Nina Blessing over verlatingsangst en bindingsangst. Dat is zo'n mooi thema wat iedereen zal herkennen, denk ik. En we geven mensen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dus ik woon in Hilversum. Ik heb een tuin, maar ik doe er zelf niks mee. Is er iemand die het leuk vindt om mijn tuin te onderhouden en daar een voedselbos te bouwen bijvoorbeeld? Ik noem maar wat, weet je wel. Dus op die manier elkaar te vinden en te inspireren. Dus dat is Y-Stripe. Een soort parallele realiteit ook creëren. Dus oké, weet je, de wereld gaat steeds meer in lockdown en in angst. Nou, daar kun je tegen protesteren. Daar kun je van alles van vinden. Maar weet je, je kunt ook die energie gewoon stoppen in een andere werkelijkheid. Een soort, en wat eraan ook aan de grondslag ligt is wat ik noem de gevonomie. Dus het gaat helemaal los van het geldsysteem. Want het geldsysteem is ook wel een van de wortels, denk ik, van het kwaad, als je het even zo wilt noemen. Maar dat je echt gaat geven aan elkaar. Ja.
Supermooi.
Ja, heel inspirerend. Ja. Tof. Nou, we gaan de linkjes in de show notes zetten van alles.
Ja, waar iedereen jou kan vinden.
Ja.
Ja. Super bedankt.
Heel graag gedaan.
Echt een heel leuk gesprek.
Heel fijn om bij jullie te zijn. Ja. Dank jullie wel.
Oh. Ja, nou jij ook bedankt. Echt superleuk.
Ja. Nou guys, laat ons zeker even weten wat je van de aflevering vond.
Ja.
En we zijn ook heel erg blij met 5 sterren en abonnees. Omdat je dan ons helpt te groeien. En dan kunnen we deze gesprekken met nog veel meer mensen delen. Dus dat zou fantastisch zijn.
Voor de tipping point.
The tipping point we need on this earth.
Precies.
Ja, dus eigenlijk dat. Alles is gezegd.
Ja, je hoort ons over 2 weken weer.
Ja, joe.
Doei.